Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen voel staan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden.
Farmaceut Pfizer, je hoorde het al, claimt op basis van eerste resultaten dat het vaccin dat de farmaceut ontwikkelt 90% effectief is in het voorkomen van de ziekte COVID.
Pfizer and BioNTech reporting the first results from their phase 3 vaccine trial, saying that in this interim look, the vaccine showed to be more than 90% effective.
Pfizer annonce un vaccin efficace à 90%.
Great day for humanity, great day for science, great day for the market.
We see the light at the end of the tunnel.
Daar is hij dan, het vaccin. De Amerikaanse farmaceut Pfizer maakte deze week bekend dat hun vaccin 90% effectief is. Dat zou betekenen dat als je 10 mensen die prik geeft, dat er dan 9 beschermd zijn tegen het coronavirus. Een prestatie die alle verwachtingen overtreft voor zo'n totaal nieuw vaccin voor ook nog eens een hele nieuwe ziekte. Licht aan het einde van de tunnel, zei de Canadese premier Trudeau. Het begin van het einde van de coronacrisis, jubelden anderen. Zou het echt? Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik zit hier met Maarten Keulemans, de wetenschapsredacteur die het virus en de ontwikkeling van vaccins al vanaf dag 1 voor ons volgt. Maarten, was dit nou het beste coronanieuws van het jaar?
Nou, eigenlijk wel, denk ik. Ja, want het is toch wel iets waar we heel erg naar hebben uitgekeken. Mm-hmm. En het grappige is dat niemand had verwacht, ik zelf ook niet hoor, dat het zo goed zou werken. 90% effectief. Dat had niemand echt verwacht. Je moet denken, het griepvaccin is zo, 50-60% van de keren effectief. En heel veel mensen hebben er gewoon niks aan.
Ja.
Ook een luchtwegvirus, dus iedereen dacht van, nou, maar dit vaccin, dat kan nooit zo fantastisch gaan. Dat zal ook een beetje, als je 70% haalt, dan is dat geweldig. De Amerikaanse FDA had gezegd, nou, als we een vaccin vinden wat 50% effectief is, dan gaan we ervoor, dan zijn we heel blij. Ja, 90% effectief, belachelijk. Dat is natuurlijk heel, het is goed nieuws.
Pfizer die maakte dat bekend. Die zegt van, ons product, ons vaccin is top. Dat deden ze in een persbericht. Maar kunnen we dat wel vertrouwen? Ik bedoel, het is toch gewoon een bedrijf met een belang.
Dat is een hele terechte kanttekening die hij daar maakt. We weten de details nog niet. Pfizer heeft wel beloofd dat ze nog echt meer openheid van zaken gaan geven. Want je wil natuurlijk eigenlijk weten van, we weten nu heel grof van, het werkt. Maar hoe zit het nou met de bijwerkingen bij wie werkt het nou precies? Allemaal dat soort details, dat moeten we allemaal nog aan de weet komen. Dus dat wordt heel spannend.
En die 9 op de 10, hoe hebben ze dat bepaald? Hebben ze daar mensen allemaal het coronavirus zitten geven? En hoe hebben ze dat gedaan?
Nee, ze hebben het vaccin getest in landen waar het virus nog heel actief is. Amerika, Brazilië, Argentinië, dat soort landen. En wat ze dan doen in zo'n test is dat ze nemen dan 40.000 mensen. De helft van die 40.000 mensen die krijgen het vaccin. En de andere helft die krijgt een nepvaccin. En dan gaan ze achterover zitten en wachten tot er mensen ziek worden. Mm-hmm. En dan ga je na een tijdje eens kijken van, er zijn nu zoveel mensen ziek geworden. Is het nou zo dat de mensen die ziek zijn geworden, zitten die nou meer in die placebo groep? Dus de mensen die het nepmiddel hebben gekregen. Of zitten ze meer in de behandelgroep? En daar kwam uit dat in de placebo groep waren 85 mensen ziek geworden. En in de behandelde groep 9 mensen. Dus daar moet je heel goed over nadenken. Dus dat zijn veel minder mensen die de prik hebben gekregen, die zijn ook echt ziek geworden.
Ja.
En dat is 90% verschil is dat. Dus dat betekent dat het vaccin niet iedereen beschermt tegen het virus, maar wel echt wel degelijk lijkt te werken.
En dit is een helemaal nieuw vaccin. Dat maakte het al spectaculair. Want wat is er precies zo anders aan dit vaccin dan de vaccins die mijn kinderen hebben gekregen, ja, voor polio, mazelen, noem maar op.
Ja, nou, dat is een van de redenen waarom iedereen heel blij is. Kijk, het vaccin is er nog niet. Dat merk je terecht op. Het is alleen nog maar een persbericht. Maar wat het wel heel hoopvol maakt, is dit is een heel nieuw concept van vaccin. Met sliertjes mRNA, messenger RNA. Dat is een boodschappermolecuul wat gewoon ook in je lichaam zit. Mm-hmm. En dat boodschappermolecuul, dat brengt boodschappen over naar je cellen. En wat ze hebben gedaan, dat spuiten ze in. Het spul gaat in je cellen zitten.
Overal in mijn cellen? Of alleen die plek alleen waar de injectie is?
In principe alleen rond de prikplek. Ja. De spiercellen rond die prikplek, die gaan dan zelf zich een beetje gedragen als het virus. Mm-hmm. Ze gaan uitsteekseltjes maken. Het spike-eiwit heet dat. Die gaan ze afscheiden. Het zijn kleine stukjes eiwit die normaal op het virus zitten. En het idee is dus dat jouw spiercellen die gaan een beetje zich gedragen alsof ze geïnfecteerd zijn met het virus. En jouw afweersysteem die slaat daarop aan. Jouw afweersysteem denkt dan van vrek, dit hoort niet, hier moet ik iets aan doen. Dus die gaat een afweerreactie daartegen ontwikkelen.
Ja.
Was heel erg de vraag of dat überhaupt zou werken. Want het is voor het eerst dat er een medicijn is, een vaccin is met dat messenger RNA. En het is sowieso ook voor het eerst dat er iets met het spike-eiwit wordt gedaan. De spike-eiwit, dat zijn de uitsteeksels van het virus. Mm-hmm. En eigenlijk zijn alle vaccins die worden ontwikkeld, die zijn erop gericht tegen dat spike-eiwit. Dus alle vaccins die gaan ervan uit van wij moeten jouw lichaam waarschuwen. Als je dat spike-eiwit ziet, dan moet je in actie komen.
Ja.
Dus je hebt vaccins die spuiten gewoon
van, losse, zo ziet de vijand eruit.
Zo ziet de vijand eruit. Ja. Dus je hebt vaccins die spuiten losse stukjes spike-eiwit in. Je hebt vaccins die zorgen ervoor, nou ja, zoals deze, dat je cellen een beetje spike-eiwit gaan aanmaken. Maar er was één grote twijfel altijd. Van ja, je weet niet helemaal zeker of dat spike-eiwit echt wel het ding is waar je afweer goed op aanslaat. Mm-hmm. Is spike-eiwit eigenlijk wel het goede doelwit om op te richten?
Ja.
En ja, dat is natuurlijk de grote opluchting die nu door de wetenschap trekt. Is van ja, verrek, dat spike-eiwit is dus inderdaad gewoon het ding waarmee je jouw afweer kan vertellen van zo ziet het virus eruit. Dit is gewoon inderdaad het plaatje wat je omhoog moet houden, zodat jouw afweersysteem gealarmeerd raakt. En dat is natuurlijk een hele grote opluchting.
En hoe werkt dan de gewone vaccins die we al veel langer kennen? Doen die dat heel anders?
Je hebt heel verschillende soorten vaccins. Je hebt vaccins die gaan er vanuit, een beetje een hele klassieke methode is dat heet dan met een moeilijk woord live attenuated vaccine.
Klinkt mooi.
Klinkt prachtig, hè? Ja. Daar wil ik het ook graag even zeggen. Ja. Nee, dat is gewoon de klassieke manier. Je pakt een virus of een ziektekiem, die maak je dood, dat die niet meer kwaad kan in je lichaam en dan spuit je hem in.
Ja.
Dan ziet jouw lichaam, dat is een indringer, zo ziet het eruit, ik sla alarm. Dus dat is een hele klassieke manier. Heeft allerlei nadelen trouwens, hoor, want je moet dan wel, je moet natuurlijk die ziektekiem, dit virus zou je dan in een laboratorium moeten gaan kweken. Nou, dat is heel gevaarlijk, hè? Je kan daarmee besmet raken, dus dat is heel gedoe om dat te doen. Dus daarom een vaccinindustrie ziet daar liever vanaf. Dus dat is één manier. Een andere manier is dat je een stukje van het virus neemt, of van de ziektemaker, van de bacterie of de parasiet of wat het ook is wat je wil bestrijden. En dan ga je zo'n stukje inbrengen. En nou, dat is dus ook een manier die wordt gebruikt bij dit vaccin. Dus even kijken, ik moet even spieken op mijn briefje. Het heet een subunit vaccin en dat wordt dus ook door GSK, GlaxoSmithKline, dat is een fabrikant, die werkt met zo'n subunit vaccin. Bijvoorbeeld de griepprik die we elk jaar krijgen, die werkt ook met zo'n stukje van het virus. En ja, dan heb je dit soort meer exotische manieren. Hè? Dus inderdaad sliertjes RNA die jouw cellen vertellen dat ze er een beetje uit moeten gaan zien als het virus waarna jouw afweersysteem erop aanslaat.
En exotisch klinkt ook altijd een beetje spannend. Onze columnist Shaila Sitalsin die maakt zoiets van hoe weet je zeker dat je hier geen hoorntjes van krijgt?
Ja, dat is een heel terechte bedenking. Ja. Kijk, weet je, dat is inderdaad ook al. Nou ja, ik heb dat natuurlijk gewoon gevraagd aan de vaccinologen die hier verstand van hebben. En die zeggen allemaal van kijk, garantie tot de voordeur. Je weet het nooit helemaal zeker of dit op lange termijn niet een of andere gekke bijwerking geeft. Dus dat is wel lullig. Daarom wordt het ook heel goed bijgehouden. In Nederland heb je bijvoorbeeld het bijwerkingencentrum, het LAREP. Mm-hmm. En op het moment dat jij inderdaad hoortjes krijgt, dan, ik zei ook al tegen Shaila Sitalsin van, als jij hoortjes krijgt, bel dan het LAREP en stuur mij een selfie trouwens. Dat had ik ook nog gezegd.
Ja.
Dus dat is één ding. Het wordt bijgehouden op lange termijn. Ik moet wel zeggen, het is wel zo, het is niet heel erg waarschijnlijk dat het gebeurt. Want je moet nagaan, deze vaccins worden natuurlijk niet zomaar nu voor het eerst op mensen getest. Ze worden al een tijd getest. Mm-hmm. Er lopen nu al mensen rond die al maandenlang dat vaccin hebben in hun systeem hebben. Dus als er echt een hele ernstige gekke bijwerking zou zijn, dan zou je het onderhand wel moeten zien. Dus dat is één ding. En het is ook nog zo met vaccins, is het zo van ja, je krijgt een prik. En ja, dan meteen hoor je eigenlijk die bijwerking te zien. Het is niet zoals met een medicijn wat je lang gebruikt, waardoor het zich kan ophopen en dat er steeds meer van het medicijn in jouw lichaam komt, waarna je misschien na lange tijd bijwerking krijgt. Nee, zo'n vaccin is natuurlijk echt één grote duw die ik aan jouw lichaam geef. En ja, op die duw reageer je dan meteen.
Dus als er bijwerkingen zijn, dan zou je die ook al verwachten gewoon in de eerste dagen, weken, hoogstens maanden.
Precies, en dat is ook wat je ziet. Hè? Je ziet de bijwerkingen die er nu al worden gerapporteerd. Dat is, nou, het is allemaal niet zo erg hoor. Irritatie rond de prikplek is een hele bekende. Een beetje verhoging krijgen, een beetje rillerig voelen, een beetje grieperig voelen. Dat zijn echt bijwerkingen die worden gerapporteerd. Mm-hmm. En die zie je eigenlijk altijd meteen nadat je zo'n injectie hebt gekregen.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus ja. Het lijkt ook een beetje op een infectie, hè, wat je dan krijgt. Dus het is gewoon een beetje de ziekte in een lichte vorm. En dat is eigenlijk bij vaccins is dat in het algemeen zo, dat je ja, bijwerking zie je snel. En niet, je verwacht hem niet na jaren nog eens.
Je ziet ze snel of niet.
Ja. Ja. Maar ja, weet je, ja, ik heb altijd een neiging om dan toch maar weer telkens het maar erbij te noemen. Het komt wel eens voor dat er vaccins zijn waar je dan ineens iets heel onverwachts ziet. We hebben dat gezien bij Pandemrix. Dat is een griepvaccin wat tegen de Mexicaanse griep werd ingezet.
Ja.
Ja, daarvan is de discussie nadat dat vaccin werd toegediend. Toen bleek ineens in Europa en in Amerika bleek het aantal gevallen van slaapziekte bleek omhoog te gaan. En er was wel een gek verband van
slaapziekte, ja, dat is volgens mij dat als je dan emotioneel wordt, je gaat lachen of je wordt boos, dat je dan gewoon knock-out gaat, toch?
Precies, ja, precies. Mensen die spontaan in slaap vallen. Heel vreemde ziekte. En daarvan is het is nooit echt bewezen nog, maar er zijn wel vermoedens dat dat met het vaccin te maken kan hebben. Dat vaccin duwt misschien een van de moleculaire knopje in, waardoor die slaapziekte wordt geactiveerd.
En dat is dan bij hele zeldzame gevallen?
Bij hele zeldzame gevallen, gelukkig. Ja. Want dat is natuurlijk ook zo. Kijk, dit vaccin nu wordt op 40.000 mensen is het getest. Sorry, 20.000, want 20.000 heeft de placebo gekregen. Mm-hmm. Dus ja, weet je, 20.000 mensen, dan heb je wel een hoop. Als iets 1 op de 100 keer voorkomt of 1 op de 1000 keer voorkomt, dan zie je het wel hoor.
Ja, maar als iets 1 op de miljoen keer voorkomt, dan ga je dat pas later tegenkomen.
Dan ga je het pas later tegenkomen, klopt. Ja.
Tijd voor onze vaste rubriek, een vraag tussendoor. Vragen laten stellen door mensen is zo 2017. Dat doen we hier niet bij de Wetenschapspodcast. Dus daar hebben wij een algoritme voor. Die luistert mee met de uitzending en die bedenkt dan een toepasselijke vraag. Hier komt die.
Gaat iedereen dat vaccin eigenlijk wel nemen?
Gaat iedereen dat vaccin eigenlijk wel nemen? Laten we hiervoor bellen met Hessel von Pickard. Die heeft samen met collega Hassan Bahara, ook van de Volkskrant, is hij het hele land doorgekrost om mensen te spreken die bij vaccinaties in het algemeen en misschien wel bij het coronavaccin in het bijzonder denken van nou, ik weet het zo net nog niet. Hessel, fijn dat je erbij bent in de podcast.
Yes, ja, heel fijn om even te praten over het vaccin inderdaad en over het stuk wat we hebben gemaakt.
Ja, want dat stuk dat verschijnt dit weekend in de krant. En jullie zijn eigenlijk al weken bezig om het land door te crossen om mensen te spreken die zeggen van nou, die vaccins, ik weet het zo net nog niet. Kan je eens wat mensen typeren? Wat voor mensen zijn dat?
Ja, kijk, het is best een grote groep die twijfelt, hè, en die het vaccin ook uiteindelijk zelf zegt te weigeren als het er eenmaal is. Dat is al eerder uit een aantal onderzoeken van bijvoorbeeld Eén Vandaag en Nieuwsuur, die hebben dat onderzocht. Daaruit blijkt dat het tussen de 30-40% ligt, hè, twijfelaars en weigeraars. En die groep is natuurlijk heel breed. Het zijn niet allemaal mensen die ook van tevoren al nu al zeggen, we nemen het sowieso niet. Het zijn mensen die inderdaad ook zeggen, misschien dat ik het niet neem als ik, ik moet eerst weten of het helemaal veilig is, et cetera. Maar wat ons opviel in het onderzoek en in de mensen die we hebben gesproken, is dat ook een heleboel mensen op onderzoek gaan op internet. En daar verschillende theorieën vinden en eigenlijk ook complottheorieën. Waarin ook namen worden genoemd als Bill Gates of waar de integriteit van Hugo de Jonge in twijfel wordt getrokken.
Ja.
En uiteindelijk belanden zij op die manier ook op andere theorieën en complottheorieën, waardoor ze ook aan andere vaccins gaan twijfelen. Bijvoorbeeld kindervaccins of het HPV-vaccin.
Ja, en wat voor theorieën hebben ze dan? Bijvoorbeeld over Bill Gates?
Ja, ja, dat zijn hele vergaande theorieën ook best wel vaak. Hè? Dat die chips in het vaccin zou willen doen om mensen te controleren en te volgen. Of dat hij door middel van het vaccin de wereldbevolking wil inperken. En waarin ze dan zeggen, ja, dat is een doel van Bill Gates. Die heeft zich inderdaad eens uitgesproken dat hij wel ervoor is. Die vindt inderdaad dat de wereldbevolking wel erg veel groeit en dat dat niet goed is uiteindelijk voor de wereld. Maar zij nemen dat soort uitspraken helemaal, die trekken ze uit het verband. En bedenken dan theorieën waaruit zou blijken dat in dat vaccin een goedje zit wat je doodmaakt of wat je heel erg ziek maakt.
Ja, ja, ja. En Maarten, nu wil ik het toch even weten, met die chips, die heb ik vaker gehoord. Kan je in theorie überhaupt een chip bij iemand injecteren? Ik bedoel, je kan je kat en ja, kan je toch ook gewoon chippen?
Ja,
kan
maar dat is ook? Dat is wel met iets anders dan zo'n vaccinspuit. Hè? Zo'n vaccinspuit is natuurlijk gewoon een injectienaald. En ja, ik ken geen chip die door die injectienaald heen kan. Nee. Dus dat is. Ik vraag me trouwens wel af, Hessel, want je brengt nu een beetje van ja, dat die mensen soort worden gehersenspoeld bijna door wat ze lezen op internet. Maar ik neem aan dat het toch begint. Ik bedoel, als ik op internet ga zoeken, dan vind ik die informatie ook wel. Maar ik zap het weg. Die mensen die voelen zich kennelijk toch ook wel daartoe aangetrokken, denk je niet?
Ja, ja, nee, zeker. Het is ook wel een groep, denk ik, die al wantrouwen heeft ten opzichte van bijvoorbeeld de overheid of instanties. Hè? Dat daarmee begint het. Het zijn ook mensen die over het algemeen, tenminste wat wij zien, zich aan de uiteinden van het politieke spectrum begeven. Hè? Protestpartijen waar ze op zouden stemmen, dat hebben we ook gevraagd. En dan hebben we het over de PVV, Forum voor Democratie, Partij van de Dieren, dat soort partijen. En die, ja, die voelen zich dus ook aangetrokken aan theorieën die hun wantrouwen eigenlijk bevestigen.
En ik kan me voorstellen dat een krant als de Volkskrant, die wordt misschien ook wel gerekend tot het establishment dat niet te vertrouwen is. Hoe konden jullie contact leggen met deze mensen? En hoe dachten ze erover van, er komt een Volkskrant-journalist bij mij aan de keukentafel zitten?
Ja, dat was ook wel, heel lastig. Want we zijn in verschillende Facebookgroepen gaan kijken, waar dit soort, waar mensen in ieder geval vragen stellen over het vaccin. En soms ook, of heel vaak ook theorieën eigenlijk de wereld in gooien, waaruit zou blijken dat het vaccin heel schadelijk is, het coronavaccin. En we hebben denk ik wel meer dan 100 mensen uiteindelijk benaderd via Facebook. En ja, we kregen daar inderdaad maar heel weinig positieve reacties op. Een heleboel ook negatieve reacties. Mensen die zeiden, ga je zelf onderzoek doen naar dat vaccin. Want jullie willen ons toch alleen maar wegzetten als mensen die gek zijn. Maar uiteindelijk wel toch een aantal mensen kunnen vinden die heel graag met ons in gesprek wilden. En die ook graag wilden vertellen wat hun beweegredenen zijn.
Het zijn vaak ook gewoon wel hele normale mensen. Ik had gisteren de gekke ervaring. Ik krijg ook eigenlijk vrijwel dagelijks mailtjes en appjes zo van mensen die in de twijfelhoek zitten. Er is ineens een berichtje via mijn DM van vieze hond. Echt zo, out of nowhere. Ja? Van een anoniem iemand. Toevallig was het net op het moment dat ik even pauze had. Dus ik ben gaan reageren erop van hoezo, wat is nou weer aan de hand? Nou, eerst schelden. En toen na een tijdje, toen ontspon zich eigenlijk best wel een vrij normaal gesprek.
Ja.
Het kantelpunt was trouwens toen ik zei van ja, luister, ik sta altijd aan de kant bij. Als journalisten staan altijd aan de kant van gewoon onze lezers, van gewone mensen. Ik ben zelf ook een heel gewoon mens. En dat was wel een kantelpunt in de discussie. En toen bleek dus inderdaad dat er allerlei zorgen achter zo iemand zaten. Die dachten echt dat wij, ja, weet je wel, worden geïnstrueerd door het RIVM en door de overheid om een politiek correcte boodschap uit te dragen en het volk te controleren. Allerlei zorgen zitten daarachter waar je totaal niet bij stilstaat.
Terwijl als er chips in vaccins zouden zitten en je zou het als eerste kunnen brengen, dan zou je dat dolgraag doen.
Dat zou wij op de voorpagina zetten. Natuurlijk, als er een complot is, als corona niet zou bestaan of zo. Dat is ook iets wat je vaak ziet, hè, bij die mensen. Die denken dan dat het virus helemaal niet bestaat. Dan denk je, hé, hoe kan je dat nou vinden? Maar ja, die mensen die geloven dat echt. En als het niet zou bestaan, nou, wij zouden het wel op de voorpagina schrijven.
Maar het is natuurlijk, ik kan me ook voorstellen, ik bedoel, het is natuurlijk heel makkelijk om te denken van ja, dat zijn allemaal mensen die helemaal in de complotwereld zitten. Maar ja, we hebben het hier wel gewoon over een nieuwe ziekte, een nieuw vaccin dat in razend tempo wordt ontwikkeld en dat nu even aan de halve wereldbevolking moet worden gegeven. Ik kan me ook voorstellen dat je gewoon aarzelingen hebt van joh, gaat dit allemaal wel goed? Wordt hier niet de bocht afgesneden?
Ja,
wat voor belangen spelen hier? Dat is ook weer niet zo heel gek, toch?
Nee, zeker. Nou, weet je, het is leuk. Ik heb een keertje daarover gesproken met Hedwig Te Molder, een hoogleraar in Wageningen. die heeft er wel een interessante visie op. Ze zegt van ja, weet je, wij verlangen, de overheid verlangt van mensen dat zij zich informeren en dan hun keuze maken. Het is geen plicht om je te vaccineren. Maar op het moment dat jij dan gaat twijfelen, dat jij zegt van ja, ik vertrouw het zaakje niet, dan krijg je ineens wind tegen. Dan gaat de overheid ineens met opgeheven vinger, ja, je bent een ontkenner, je bent een weigeraar, je bent dom, je snapt het niet. Dat geeft je uit weerstand. Je moet eigenlijk op dat moment tegen dat soort mensen zeggen van ja, luister, oké, dit is jouw keuze, punt.
Ja. Ja. En zeg maar, om zeg maar het leven weer te kunnen laten zijn zoals dat was voordat het coronavirus opdook. Hè? Dat we gewoon met z'n allen weer een Polonaise door de kroeg kunnen, allemaal weer naar kantoor, noem maar op.
Deed je dat elke dag dan,
Tony? Nee, maar ik ging wel eens voetballen en zo, dat mag ook niet meer. Maar hoeveel mensen moeten er dan een werkend vaccin hebben gehad? 10%, 80%? Waar hebben we het over?
Ligt er een beetje aan. Ja, eigenlijk om die befaamde groepsimmuniteit te krijgen. Dus dat het vaccin, dat zoveel mensen immuniteit hebben dat het virus niet meer goed kan rondgaan. Moet je zoiets van 60-70% van de mensen moeten dan ingeënt zijn.
Ja.
Maar ja, als je nou een vaccin hebt wat maar 9 van de 10 keer werkt, is dat percentage weer een stuk hoger. Want dan voor een hele hoop mensen werkt het gewoon niet.
Mm-hmm.
Dus dan kom je uit op 80-90% van de mensen moeten dan ingeënt worden.
80-90%. En hoeveel mensen twijfelden nou, zei jij net, Hessel?
Dat ligt tussen de 30-40% van de mensen die twijfelen of zelfs zeggen het te weigeren.
Ja, dus je moet behoorlijk wat twijfelaars over de streep trekken. En je hebt wat van die mensen gesproken. Heb je het idee dat ze nog over te halen zijn? Dat ze op een gegeven moment denken van nou ja, ik ben nu ervan overtuigd, het werkt goed, geen bijwerkingen, ik neem hem alsnog.
Ja, er zijn een paar mensen die we hebben gesproken die wel echt heel stellig zijn, waarvan ik denk dat die niet meer terug zijn te krijgen. Die zullen echt wel volharden. Die hebben als het ware de tegenstand tegen dat vaccin eigenlijk ook onderdeel van hun identiteit haast gemaakt. Als ze praten met mensen, dan is dat het eerste waar ze over beginnen al. Ja, die kan je heel moeilijk terugtrekken, denk ik. Maar ja, we spraken ook op een gegeven moment met iemand die zei eigenlijk, ja, ik ben ervan overtuigd dat het schadelijk is. Maar toen we doorvroegen van, maar ja, wat als het zometeen toch er is en mensen om je heen die gaan het nemen. Toen zeiden ja, waar ik wel mee zit is, ik wil op vakantie kunnen. Het vliegtuig weg kunnen naar Griekenland. Want dat vind ik heerlijk. Dat is mijn jaarlijkse vakantie. Ja, als daar restricties op komen, ja, dan ga ik toch wel twijfelen. Misschien neem ik het dan toch. Dus dat laat ook wel zien dat, als het er eenmaal is, dat mensen misschien toch over de streep worden getrokken.
En dat als is ook ze zien wel, van ja. Als ze zien van joh, al mijn vrienden hebben het genomen en die kunnen nu weer zorgeloos met papa, mama en opa en oma knuffelen en een kerstdiner vieren, dan kan er zomaar iets gaan kenteren.
Ja, en het RIVM zei volgens mij gisteren ook, hè, dat is nog niet helemaal bekend, maar dat het een jaar gaat duren voordat iedereen gevaccineerd is. Hè, als er eenmaal zo'n vaccin is, ja, dus dat gaat ook wel in fase. Ja, en als mensen eenmaal zien inderdaad dat het goed gaat, dan zal een groter deel uiteindelijk wel bereid zijn om het te nemen. Maar er blijft een groep die mogelijk overtuigd is geraakt van de schadelijkheid van vaccins. En die is moeilijk terug te krijgen. En misschien ook moeilijk terug te krijgen op andere vaccins. Dat is wel zorgelijk, denk ik.
Ja. En dan toch ook maar de vraag, Hessel. Zou jij het, sta jij gewoon vooraan in de rij als die prik er is?
Ja, nee, ik ben wel bereid om de prik te nemen. Ja. Als eenmaal alle veiligheidschecks eroverheen zijn gegaan die ervoor gelden, hè, die gewoon standaard zijn, dan vertrouw ik erop dat het veilig is.
En jij, Maarten?
Ik moet wel eens even goed kijken hoe ziet het veiligheidsprofiel eruit. Dat vind ik wel een belangrijke voorwaarde.
Mm-hmm.
En ik ben niet principieel tegen vaccins of zo, dus ik zou het wel doen. Maar ik sta niet te springen om meteen. Ik lig niet in mijn slaapzak bij de sporthal voor de deur om mij als eerste te laten inenten, zal ik maar zeggen. Ja. En jij eigenlijk, Tony, want jij hebt ook kinderen en zo, jonge kinderen.
Jonge kinderen denk ik dat er niet zo snel voor in aanmerking komen. Omdat die natuurlijk wat kleinere rol spelen bij het verspreiden van het virus.
Ontwijkend antwoord.
Dus ontwijkend antwoord. Nou, en voor mijzelf, ja, ik denk dat ik gewoon heel strategisch gewoon eerst ga kijken hoe het bij Hessel uitpakt. En als die na een half jaar nog geen hoorntjes op zijn, onder zijn haren vandaan heeft groeien, dan ga ik daar ook
goed idee. Klaar voor de sporthal. Zullen we dat doen? Ik denk dat we daarmee afsluiten. Dus Hessel?
Ja, dat wordt de strategie.
Je bent onze Volkskrant proefpersoon vanaf nu aan.
Ja, dat was ook niet de bedoeling natuurlijk. Ja. Dus,
maar Tony, toch eventjes de vraag aan jou, want jouw kinderen. Want ja, op een gegeven moment komt natuurlijk het moment, scholen is ook zo'n plek waar het toch al rondgaat. Mm-hmm. Als iedereen moet worden ingeënt, jouw kinderen moeten er ook aan geloven. Zou je dat doen?
Ik heb genoeg vertrouwen in de wetenschap en mensen die zich buigen over de voor- en nadelen van dit soort vaccinaties om dat gewoon te doen. Ja, ik volg ook gewoon braaf het Rijksvaccinatieprogramma. En het is ook gewoon, als je gewoon op grote schaal kijkt naar vaccins, de voor- en nadelen, hoeveel miljoenen levens daardoor zijn gespaard en mensen geen polio hebben gekregen en noem maar op. En hoe zeldzaam bijwerkingen zijn, dan is het gewoon, ja, het is gewoon een van de grote triomfen van de geneeskunde. En de manier waarop we nu met z'n allen leven in de maatschappij, van lockdown naar lockdown en zorg die moet worden afgeschaald en allemaal mensen die werkloos zijn in theaters. Ik bedoel, ja, zo kunnen we ook niet verder.
Nee.
Dus er zal een klein risico zijn, maar ja, de manier waarop het nu gaat, dat is ook wel onacceptabel.
Ja, ja. Dus, nee, dat ben ik met je eens.
Bring it on, dat vaccin.
Ja. Plus dat het ook, we hebben het altijd wel over die oude mensen die doodgaan, maar ik vind ook wel, ja, weet je, er zijn hele normale jonge mensen die het ook krijgen en daar onwijs ziek van worden. Dat is ook al geen pretje eigenlijk, hoor. Dus wat dat betreft kun je beter vaccineren, denk ik. Ja.
Alright. Dankjewel, Hessel von Pikaert, die voor de Volkskrant met mensen heeft gesproken. Heel veel mensen heeft gesproken. Die denken zo'n vaccin, ik weet het zo net nog niet.
Ook bedankt.
Maarten Hessel zei het net al even. Het kan wel eens een jaar gaan duren voordat iedereen gevaccineerd kan worden. En nou hoorde ik ook van dat het vaccin, het Pfizer-vaccin, bij min 70 graden moet worden bewaard. Komt het daardoor? Omdat er allemaal nog mega-vriezers moeten worden gebouwd of zo?
Nee, dat valt wel mee. In Nederland in ieder geval. Dat is een probleem wat vooral gaat spelen in landen die er wat minder modern zijn geoutilleerd. Mm-hmm. Dan moet je denken aan de ontwikkelingslanden. Je zal maar ergens in de binnenlanden van Afrika zitten. Daar heb je niet direct een vriezer van min 70 graden voorradig.
Ja.
Het geldt overigens ook gewoon bij de midden-Europese landen, Balkan, Oost-Europese landen. Daar zijn die zorgen er ook wel een beetje van. Ja, je moet dat vaccin moet je bij zo'n koude temperatuur bewaren. Dat is niet iets wat je gewoon eventjes in je koelkast, in je vriesvakje kan doen.
Maar ze spuiten hem niet bij min 70 in, neem ik aan, toch?
Nee, ze worden ontdooid en dan zijn ze nog een paar dagen houdbaar. Maar ja, binnen paar dagen moet je hem in een koelkast hebben. En dan moet je hem wel gewoon ook kunnen toedienen. Dus het, is, het wordt wel een beetje een dingetje. Ja, ik las iemand die stuurde mij een berichtje van, goh ja, moeten wij nu aandelen kopen in de diepvriesindustrie.
Oh ja.
Vond ik wel een goed idee.
Ja.
Het is overigens wel zo. Kijk, dit is natuurlijk dat Pfizer-vaccin. Mm-hmm. En bij Pfizer zijn ze op het moment heel erg aan het kijken van, nou ja, kunnen we het vaccin nu toch nog op een of andere manier zo tweaken dat het houdbaar is bij minder ijzige temperaturen.
Ja.
En je hebt ook andere vaccins, bijvoorbeeld Moderna, die werkt met zo'nzelfde soort RNA-vaccin. En dat is waarschijnlijk houdbaar bij min 20. Dus dat is al een stuk hoopvol.
Oh ja, dan kan die ook bij mij thuis in de vriezer. Ja.
Zo, dan heb je een goede vriezer trouwens. Maar
volgens mij haalt hij dat 20, wel. Nou, ja, dat haalt hij wel, ja.
Moet je een goede vriezer hebben. Dat is wel zo. Bij mij zou het niet lukken namelijk. Maar het is, nou ja, goed, dat is wel behap.
Want je zegt het al, we hebben het over het Pfizer-vaccin, alsof dat hem gaat worden. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer vaccinmakers in de running.
Ik heb vanochtend even gekeken. In totaal zijn er nu 72 vaccins. 72 die in een of andere fase zijn waarbij ze worden getest op mensen.
Wow.
Heel veel dus, heel veel. En in de laatste fase, dus echt een test bij hele grote groepen mensen, zijn er al 12 vaccins. Dus dat is echt enorm. En Europa heeft een soort voorverkoopdeal gesloten met mm-hmm. 6 fabrikanten. En dat zijn 6 hele hoopvolle vaccins, waar Pfizer er overigens eentje van is. En Europa heeft een soort voorbestelling gedaan op die vaccins. Van, als die er komen en ze worden goed bevonden en goedgekeurd, dan gaan wij daar een aantal van kopen. Miljoenen doses. En Nederland krijgt daar dan weer een aandeel van.
Maar het zou dus ook kunnen dat we op een gegeven moment zes verschillende vaccins aan het gebruiken zijn. Ja. Van zes verschillende makers.
Het is grappig, want dat is inderdaad iets waar je niet bij stilstaat. Maar bijvoorbeeld de griepprik, daar geldt het ook. Er zijn gewoon heel veel verschillende merken griepprikken. Die zijn allemaal net een beetje anders. Mm-hmm. En dat is ook nodig, want ja, de ene mens is de andere niet. Het ene vaccin werkt net wat beter bij oude mensen. Het andere vaccin werkt wat beter bij jonge mensen. Het volgende vaccin is weer wat beter geschikt voor mensen die zwanger zijn. Of voor jonge kinderen. Of voor hartpatiënten. De vaccins hebben allemaal hun eigen specificatie. En dat wordt nu ook wel een deel van de puzzel. Dat het RIVM moet nu gaan uitvogelen. Van ja, welk vaccin is nou voor welke doelgroep het meest geschikt? En in het ideale geval heb je op een gegeven moment gewoon een heel palet van vaccins waar je uit kan kiezen. De ene is echt voor oude mensen in het verpleeghuis. En het andere vaccin is beter geschikt voor mensen die werken. Dus zo gaan ze dat differentiëren eigenlijk.
En iets wat me ook wel belangrijk lijkt is, hoe lang beschermt die prik dan?
Ja, ja.
Ben je na 4 maanden, kan je het weer krijgen, dat rotvirus? Of ben je voor een jaar beschermd of voor 10 jaar? Of hebben ze daar al zicht op?
Dat is een van de hele grote openstaande vragen. Niemand die het weet, is het eerlijke antwoord. Want het Pfizer-vaccin wordt in 2 doses gegeven. Dus een dosis 1, dan 3 weken wachten en dan krijg je dosis 2. Mm-hmm. Je weet natuurlijk niet als na een halfjaartje of zo of die bescherming dat er dan nog steeds is. Niemand die het weet, want ja, het vaccin is nieuw. Ja. We hebben het nog niet lang genoeg kunnen onderzoeken. Het vermoeden is wel dat dit vaccins zijn die niet eeuwig werken. Want dat is gewoon ook de ervaring van de griepprik, dat het virus kan gaan muteren. Het virus kan een beetje een andere vorm gaan aannemen, waardoor je een nieuw soort vaccin nodig hebt. Het is ook een vorm van bescherming die misschien is je immuunsysteem wel vergeetachtig. Dit zijn typisch virussen waar je immuunsysteem een beetje vergeetachtig voor wordt. En waar je na een aantal jaar is je immuunsysteem het weer vergeten. En moet je dus weer een nieuwe prik hebben.
En dan even een scenario ergens bij een nertse fokkerij in Brabant. Is nu het virus lekker aan het muteren en wordt weer overgedragen op een mens.
Ja.
En dan is er een coronavirus variant.
Ja, ja.
Zit ik dan nog goed met mijn vaccin dat ontwikkeld is voor die eerste variant?
Ja, dat is wederom ook weer een van de grote
antwoorden wil
vragen.
Ik. Antwoorden wil ik.
Ik snap het, maar ze zijn er gewoon nog niet. Nee. In Denemarken is nu een... dat heb je meegekregen via de media. Er is in Denemarken is natuurlijk heel veel gedoe over die nertse varianten van het virus. Die virussen hebben de gewoonte dat ze gewoon in nertsen heel goed rondgaan. Het is gewoon, die nertsen, die beesten besmetten elkaar. Die zitten met heel veel tegelijk in zo'n boerderij op een kluitje. Het virus gaat daar rond, verandert nog een beetje. En uit dat gistende vat van virussen is nou 1 virusvariant tevoorschijn gekomen. Ja, die heeft een klein beetje wat wijzigingen aan zijn stekeltjes, aan zijn uitsteeksels. Waardoor antistoffen er niet meer zo goed greep op hebben. Dus moet je voorstellen, als jij gewoon het normale menselijke virus hebt gekregen, dan krijg je in je bloed antistoffen. Mm-hmm. Die kunnen dat virus aanpakken. Nou, die antistoffen die werken gewoon minder goed op die nertse variant van het virus.
Oh jee.
Ja, oh jee. Ja. Dus het valt wel mee hoor, want het zijn nog steeds dezelfde uitsteeksels. En iedereen heeft zoiets van, ja, nou ja, goed, of dat daar echt heel ernstig is, dat weten we gewoon nog niet. Maar het is wel een teken dat inderdaad in die nertse populaties virusvarianten kunnen ontstaan. Ja, die gewoon wat minder lekker aansluiten op de dingen die we er tegen verzinnen. De pootjes die die virussen moeten grijpen. Dus ja, het kan erop neerkomen dat je inderdaad op een gegeven moment een nieuw vaccin zal moeten ontwikkelen met een iets andere specificatie. Maar weet je, het is wel zo, dit is heel erg analoog aan de griepprik. Dat zijn eigenlijk maar hele kleine wijzigingen. Op het moment dat het vaccin werkt, mm-hmm. dan hoef je eigenlijk in dat vaccin hoef je maar een paar genetische lettertjes aan te passen. En dan kan het eigenlijk alweer goed zijn om de nieuwe virusvariant aan te passen, te pakken.
Ja, oké. Okay. Dus het is een beetje flexibel.
Het is flexibel.
Zo,
het is een soort modulair systeem. Je moet gewoon wat knopjes indrukken en dan heb je gewoon een vaccin wat volgend seizoen misschien weer het virus... Dat dan rondgaat wel kan pakken.
Ja. En jij stuurde op Twitter een berichtje rond met... wie heeft er nog een vraag over het coronavaccin? Heb je er nog eentje op je lijstje staan? Dat je denkt, van die is wel grappig om nog even te behandelen?
Heb ik er nog één op mijn lijstje staan? We hebben het al een hele hoop besproken. Ja, ik kreeg natuurlijk veel grappige opmerkingen. Wanneer kan ik mijn 5G aanzetten... zodat de chip die ik heb ingespoten gekregen werkt? Ja. Dat soort dingen. Ja. Dus er waren veel vragen, goede vragen ook. En ik merk wel dat er een hele hoop vragen zijn van... is het veilig en werkt het? Dat is toch natuurlijk de grote vraag die iedereen heeft.
Ja.
En je zegt het zelf al, er zijn geen definitieve antwoorden op. Dus dat is... Puur afwachten.
En de grote veiligheidskeuring, die is volgens mij over een week of twee, hè?
Ja, en dat is ook wel zo. Die is eigenlijk al gaande. Want ze doen wat dan heet een rolling review. Normaal is het zo van, de fabrikant maakt een middel, gaat testen bij mensen. Ja. En dan hebben ze een dossier. En dat dossier dat overhandigen ze aan de keuringsautoriteiten. En die gaan dan dat dossier doorvlooien. Maar in dit geval, omdat iedereen grote haast heeft, hebben ze gewoon delen van het dossier die al af zijn. Dus de dierproeven en de eerste mensproeven. Die dossiers die zijn al overhandigd aan de Europese gezondheidsautoriteiten, EMA in Europa en de FDA in Amerika. En die zijn daar nu al naar aan het kijken. Dus het kan waarschijnlijk vrij snel gaan. Maar ja, ook dit is ook iets wat je niet helemaal kan onderschatten. Want je krijgt straks het duurt toch wel snel een week of vier of zo voordat ze zover zijn dat ze het kunnen goedkeuren. Of afkeuren natuurlijk. Mm-hmm. En dat is al snel weer een maandje wat je dan erbij op moet tellen. Dus de verwachting is februari ongeveer, dat je dan pas echt kunt gaan vaccineren.
Ja, dus we hebben sowieso nog een COVID-winter voor de boeg, zoals we die kennen.
Ja,
met gewoon weinig nieuwe wapens tegen het virus.
Nou, dat is inderdaad wel een van de dingen die ik... Ik heb een analyse geschreven voor de krant en daar signaleer ik dat ook wel in. Het drong ineens al bij door. Wel iets, een gekke situatie. Je hebt nu de situatie dat iedereen zoiets heeft van, er is een vaccin, fantastisch. Nou, wat zitten wij hier nog anderhalve meter afstand te houden? Laten we alvast weer lekker gaan feesten. Ik ken in mijn eigen omgeving gewoon jongeren die toevallig dit weekend een feest gaan geven. Gewoon dansen en ach ja, het vaccin is er toch, wat maakt het allemaal uit?
Ja.
En,
ik had ook een vader van voetbalteam van een van mijn kinderen. Die kwam ook op af. Die zei, yo bro, heb je het gehoord? Ze hebben het gefixt. Ja, geen corona meer.
Ja, ja. Serieus. Dus, ja, dat is inderdaad...
Zo snel kan dat gaan. Ja. Dat mensen denken van, oké, nu is het opgelost.
Ja, maar het is nu, we zitten nu half november. November, december, januari en dan februari kunnen de eerste prik worden gegeven aan de meest kwetsbare mensen naar verwachting, dus oudjes. Al die tijd blijft het, dat is ook nog eens een keertje het winterseizoen. Het is het seizoen waarin de coronavirus altijd heel erg rondgaan. Mm-hmm. Dus dat wordt best wel een beetje tricky, denk ik, de komende maanden, wat er allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat, ik sluit niet uit dat we nog een derde golf gaan krijgen. Bedenk ook, de verkiezingen komen eraan. Dus partijen zoals het CDA, die er niet zo heel lekker bij staan in de peilingen. Hugo de Jonge, die zal echt de neiging hebben om cadeautjes aan het volk te willen geven. Dus ik denk dat we een paar hele spannende wintermaanden tegemoet kunnen zien.
Dus resumerend, er is licht aan het einde van de tunnel. Maar de tunnel is nog donker, lang, hobbelig, met veel kansen op struikelpartijen.
Je zegt het prachtig, maar het is wel heel mooi licht hoor wat daar schijnt. Dus.
Oké. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Maarten Keulemans, de corona-expert van de Volkskrant. En ik denk inmiddels de journalist in Nederland die het meest over het virus heeft geschreven. En misschien zelfs wel de journalist die in het hele noordelijk halfrond het meest heeft geschreven over het virus. Ook dank aan Hessel von Piekaert, Volkskrant-collega, die de gedachtenwereld in kaart bracht van mensen die twijfelen of ze zo'n vaccin eigenlijk wel willen. Ook dank aan ons podcastteam achter de schermen, Corinne van Duin, Daan Hofstee, David Slinks. Wilt u onze journalistiek steunen? Altijd welkom natuurlijk. Ga naar volkskrant.nl/lees en daar zie je al onze abonnementsvormen. En daar staat er eentje tussen voor 50 cent per week. Kan je al alles lezen wat wij brengen. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op Ondertussen in de Kosmos in je favoriete podcast app. Mijn naam is Tony Mudde. Graag tot de volgende keer.
Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal wil weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl/nu. En lees de krant tot wel 8 weken voor maar €4. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden.